PNL Delta Lima Oscar en Veldhoven. Om te beginnen nieuwtjes uit de VS weer, van de bekende bulletins. Nou, Amsat en ADI heeft het voor elkaar om extra steun te krijgen van de overheid in het kader van coronacrisis. Want ja, Amsat en ADI mist een heleboel inkomens vanwege de beurzen die niet doorgaan en dat soort dingen. En ja, daardoor krijgen ze ook wat extra steun en dan kunnen ze dus de kas op peil houden. Hoeven ze niet allemaal reserves aan te spreken. Dat is dus wel handig. Ja, zoals vorige week al aangekondigd, Husky Sat 1 is vrijgegeven met zijn relaisstation en zo. Dat werkt allemaal prima. Hoewel er wat kleine dingetjes zijn die wel eens misgaan met bakenuitzendingen. Er moet af en toe iets gereset worden, maar daar moet nog even uitgezocht worden wat de precies problemen zijn. Maar over het algemeen gedraagt hij zich keurig zoals het hoort. En ja, dat is heel handig. Heel veel mensen zijn hem volop aan het gebruiken. Omdat het dus nu ook echt als amateursatelliet operationeel is, hebben ze besloten HuskySat 1 ook een Oscar-nummer te geven. En vandaar dat hij dus voortaan heet HuskySat Oscar 107. En ja, dat is al de 107e Oscar. Er zijn natuurlijk veel meer amateursatellieten en ook uit andere landen, maar die hebben niet altijd een Oscar-nummer. Maar ja, als ze een nummer aanvragen en ze voldoen aan de eisen, dan kan dat geregeld worden. Dus voortaan HuskySat Oscar 107. En zo zal die dan verder bekend staan, ook met de baanparameters en dergelijke zaken. Ja, het hele team van Amsat wat erbij betrokken was om dat relaisstation te bouwen voor die satelliet, die krijgen natuurlijk de complimenten en zo. Ja, de eerste keer dat dit op deze manier gedaan is, dus niet een eigen satelliet bouwen zoals die Fox-satellieten. En later de Golf-serie, maar nu dus gewoon echt een relaisstation bouwen wat klaar ligt op de plank. En als er dan een satelliet wordt gebouwd door een universiteit of een andere instantie, dan kan daar gewoon zo'n amateurrelais ingebouwd worden. Dan kunnen ze meteen leveren en dan kan er meteen in zo'n CubeSat, als er nog een slot vrij is, ingebouwd worden. En dat is bij HuskySat zo gedaan en dat is prima verlopen. Dus kan dat vaker worden gedaan. Ja, Amsat is verder zijn activiteit op internet aan het uitbreiden. Ze hadden dus al een portal gebouwd, zeg maar, voor de Amsat-leden. Met steeds meer mogelijkheden. Je kunt daar ook al de bekende Amsat Journal bladen van de voorgaande jaren, 2018 en 2019, ophalen in elektronische vorm. Althans, de leden van Amsat en ADI kunnen dat, want dat is een afgeschermd gebiedje. Ook voor de leden is er nu weer een nieuwe frequentielijst gemaakt voor alle amateursatellieten. Dus als je dat nergens anders kunt vinden, nou, zo'n lijstje heeft Amsat en ADI beschikbaar en de leden kunnen dat dan downloaden. Ares-verbinding, ja, daar was er dus weer eentje gepland met Canada. En dat is inderdaad weer een groot succes geworden. Zo'n multipoint telebridge verbinding met het ISS, waarbij dus de scholieren gewoon van thuis uit via internet, via de verschillende verbindingen, contact konden maken met Chris Cassidy en het ISS en op die manier hun vragen konden stellen en beantwoord krijgen. Dat liep dan via Zuid-Afrika uiteindelijk, ZSS-JON, maar ja, daar hebben ze verder weinig van gemerkt natuurlijk dan. Het ging allemaal soepel. Er zit een conferentie aan te komen, de GNU Radio Conferentie, GRCon, en dat zal in september zijn, maar die zal deze keer dus ook op internet plaatsvinden. Dat is een virtuele conferentie en als je geïnteresseerd bent kun je registreren op gnuradio.org en dan GR kon, en dan zul je het wel zien dat daar een mogelijkheid is. En dan kun je dus deelnemen aan die conferentie op 14 september. Alle mogelijke dingen met GNU Radio, waar je dus zeker ook in combinatie met SDR-apparatuur hele leuke dingen mee kunt doen. Amsata EA, dus Amsat Spanje, die zijn dus bezig met meerdere satellietprojectjes. Onder andere dus een paar Pocket Cubes. Hades en EASAT 2, die zijn nou zo'n beetje klaar. En ze hebben ook de frequenties nu netjes gecoördineerd met de IARU. En die frequenties liggen nu dus mooi vast met vooral bij Hades allerlei leuke mogelijkheden. Met een relais de downlink op 436.888 en uplink op 145.925, en dat gaat dan met FM, FSK, ASK en die digitale data dan met 50 baud tot 125 kilobaud telemetrie en zo. Dus er moet ook nog een camera inkomen. Nou, dus, en dat allemaal in zo'n anderhalve unit pocket cube van 5 centimeter als unit dan. EASAT 2, die zal eigenlijk min of meer een kopie lijken van die eerdere satelliet, maar die zit dan op andere frequenties. 436.666 downlink, uplink 145.875 en die moeten dus samen gelanceerd worden naar een baan op zo'n 400 à 500 kilometer polaire baan. Samen met SANOSAT 1 en andere satellieten. Is dus geregeld door Alba Orbital in Schotland. Dus Pocket Cubes, die gaan er weer meer komen. Ook Delft is natuurlijk bezig met een Pocket Cube die ook over een tijdje gelanceerd gaat worden. Nou. Oscar 7, een redelijk hoogvliegende satelliet, niet zo hoog als de nieuwe RS-44, maar toch, Oscar 7 biedt leuke mogelijkheden voor de X. Een amateur in Buenos Aires heeft een verbinding gemaakt met Kaapstad in Zuid-Afrika, over een afstand van 6927 kilometer, en dat is eigenlijk meer dan theoretisch mogelijk is. Maar dat komt omdat ze ook een beetje over de horizon hebben moeten werken. Want de satelliet zat aan beide kanten 2 tot 3 graden onder de horizon. En zoiets is overigens intussen ook gedaan met RS-44. Meer dan 8000 kilometer overbrugd. En ook daar dezelfde truc tot iets van 2, 3 graden onder de horizon voor beide stations. Echt maximale afstand, dus ook gebruikmakend van extra propagatie van tropo of sporadic EO of wat dan ook. Dus op die manier kun je dus toch behoorlijk aan het DX'en. Ondanks dat die satellieten natuurlijk niet zo heel hoog zitten als bijvoorbeeld als K100 HI. Er is een competitie uitgeschreven door de Verenigde Naties voor jeugdigen, Space for Youth. En kunnen dan deelnemen aan een wedstrijd waarbij ze toepassingen voor ruimtevaart bedenken in het kader van de klimaatcrisis. En dan kunnen ze daar prijzen mee winnen en zo. Verder allerlei plannen voor DX-activiteiten in de VS en de omgeving, maar dat is nog beperkt, maar het begint wel weer een beetje te komen. Maar andere zaken, grote conventies en hamfest en zo, die zijn allemaal gecanceld of uitgesteld. Ook verdere ARIS-verbindingen op dit moment niet bekend, ook uitgesteld allemaal. Ja, er zijn allerlei mogelijkheden bij NASA en ESA op internet om kinderen bezig te houden met nuttige dingen rond techniek en wetenschap. Daar hebben ze wat presentaties of spelletjes aan dat soort zaken gemaakt om dus ja, in deze situatie thuiszittend toch nuttige dingen te kunnen doen met misschien toch ook ruimtevaart daarbij. Nou ja, ja, de Amerikanen zijn dus bezig te proberen nu zelf bemande vluchten te lanceren naar het ISS. En dan zijn ze dus minder afhankelijk van de Russen voor vluchten met de Soyuz. Maar toch hebben ze besloten bij NASA om maar weer een stoel te gaan huren op een Soyuz in het najaar. En ja, dat gaat geld kosten natuurlijk. De prijs van dit soort vluchten, die neemt alsmaar toe. Een paar jaar geleden, nou ja, 10 jaar geleden of zo, was het nog in de buurt van ruim 20 miljoen dollar. En nu is het al opgelopen tot 90 miljoen dollar. Tja, de Russen weten wel hoe ze dat moeten aanpakken natuurlijk. Maar goed, ze zullen even moeten. Er is ook nog in principe een stoel gepland in het volgend voorjaar. Dus in 2021. Maar of die nog doorgaat is niet zeker. Misschien dat ze tegen die tijd hun eigen bemanningen kunnen lanceren met de nieuwe ruimtevaartuigen die ze nu gaan krijgen. De Crew Dragon en de CST-100 van Boeing. Nou, we zullen zien. Ja, er zijn nog meer conferenties op internet geweest afgelopen week. Ook de interplanetaire kleine satellietconferentie. Een paar dagen lang. Met allerlei leuke presentaties over plannen die ze al hebben voor het toepassen van kleine satellieten, CubeSats en zo. In de diepere ruimte, vooral dan bij de maan en bij Mars en nog andere bestemmingen. Ook hele zwermen van satellieten die ze in de diepe ruimte willen hangen om een compleet netwerk van ja, internet in de ruimte te creëren. Ook voor navigatie en noem maar op. Er zijn zoveel mooie plannen, dat is echt niet te geloven. Er wordt echt flink aan gewerkt. En dat is dus voor alle mogelijke toepassingen, commercieel, wetenschappelijk, noem maar op. Dus ja, ongetwijfeld kunnen wij daar ook als amateurs een keertje van profiteren. Omdat we misschien weer iets van amateurspullen mee kunnen laten liften met dat soort satellieten. Wie weet. Ja, er is ook conferentie nog geweest van de ESA. Met ook allerlei interessante technieken. Maar ja, sommige daarvan, daar zullen al die lezingen ook weer gaan verschijnen op internet na de conferentie in de vorm van YouTube films die je dan alsnog terug kunt kijken. PSAT 2, ook even kijken, ja, hoe heet die ook alweer? NAV Oscar 104, ja. Die kan dus al PSK 31 relayeren van 10 meter naar 70 centimeter, maar ook SSTV. En nu zitten ze erover te denken om die nou vrij te geven, of dat gaat nu gebeuren, voor tweewegverbindingen met SSTV. Kan iedereen dus op die manier SSTV verbindingen maken. Iets wat op andere amateursatellieten niet zomaar kan. Dat is vervelend. Op lineaire relais is dat heel lastig. Want dat gebruikt te veel vermogen en zo. Maar deze is er echt voor gemaakt. Dat kan gewoon. Er is alleen één probleempje. Het is eigenlijk gemaakt voor PSK 31 om in te kunnen schakelen. Dus het relais begint pas te werken als er een PSK 31 signaal in de 10 meter uplink verschijnt. En ja, als je dus SSTV die uplink daarnaast wil zenden, dan zul je ook moeten zorgen voor een PSK 31 uplink signaaltje. Nou, het hoeft niet echt helemaal PSK 31 te zijn, maar wel een toon bij 300 of 400 hertz die dan amplitude gemodelleerd is met 31 en een kwart hertz. En dan zal die dus inschakelen en krijg je daarna de mogelijkheid dus om slowscan beelden door te sturen. En ja, op 10 meter heb je natuurlijk weinig met dopplershift te maken. De downlink is een FM-signaal met daarop de tonen van de SSTV. Dus daar heb je ook niks met doppler te maken. Wel natuurlijk de downlink zelf, maar dat is iets anders. Maar SSTV heeft dus weinig last van doppler en dat zal dus extra goed werken. Dus dat wordt nu voorgesteld om te gaan gebruiken. Overigens kan dit ook worden gedaan met andere, met PSAT, dus niet alleen PSAT 2, maar ook PSAT, die kan dat ook zo op deze manier doen. Dus misschien maar eens uitproberen. Even kijken, ja. Ja, er was ook iemand die dacht, ik zet gewoon een toon met een toongenerator en de uplink erbij, maar dat werkt dus niet. Dat moet je op die manier niet proberen, want dat heeft geen zin. Maar goed, verder moet dat dus wel een leuk experiment kunnen worden. Ja, verder is er een bouwkitje gemaakt voor een driverversterker voor 2400 MHz voor de uplink van Oscar 100. En dat is in Engeland via Amstrad UK beschikbaar gemaakt. Nou, dat was zo populair dat binnen de kortste keren die kits allemaal uitverkocht waren. Tenminste, ik denk het op dit moment wel. Maar goed, dan maken ze wel weer nieuwe aan. Maar dat is een leuk kitje. Heel klein, simpel. 25, 26 dB gain. En die levert dan 200 milliwatt output. Met dus heel weinig input. En dat betekent dat je dus allerlei SDR's die ook kunnen zenden, daarmee kunt gebruiken. Want die kun je direct aansluiten op deze kleine versterker. En met die 200 milliwatt die hieruit komt, kun je dan weer een echte eindtrap aansturen die dan misschien 10 watt of zo levert. Of nog iets meer. En dan moet je daar ook bijvoorbeeld digitale tv mee kunnen doen, want daar heb je iets meer signaal voor nodig. Die 200 milliwatt zou met een behoorlijke antenne misschien al genoeg zijn voor gewone smalbandverbindingen, SSB, CW en dat soort dingen. Dus voor de liefhebbers. Ja, verder andere satellieten niet veel bijzonders. Op Oscar 100 gaat het allemaal zijn gangetje. Er beginnen wel wat vreemde dingen te gebeuren met piraten die al gekke signalen zitten te relayeren en noem maar op. Maar ja, dat was min of meer te verwachten op die satelliet natuurlijk. En dat is heel moeilijk tegen te gaan, moeilijk op te sporen enzovoort. Maar goed, verder wordt er volop mee gespeeld. Elke week is er nu ook het Amstrad UK satellietnet op Oscar 100 op 780 bovenin. En dat gebeurt dus direct na het satellietnet op 80 meter van Amstrad UK. Elke zondag op 80 meter beginnen dus om 11 uur en dat is meestal om 11:30 wel afgelopen. En dan schakelen ze dus over naar Oscar 100. En dan gaan ze daar nog een half uurtje door. En dan kunnen weer andere mensen deelnemen die op 80 dus niet tot in Engeland kunnen doordringen. Dus voor de liefhebbers. Verder, verschillende amateursatellieten flink actief. Husky zat vreemd genoeg de laatste dagen even niet meer. Er zijn dus wat gekke dingen mee. Tijdelijk. Maar verder, ja. Lilaxat 2 af en toe, Falconsat 3 regelmatig te gebruiken met packet. Oscar 7 continu mode B. Oscar 92 UV, dus van 70 naar 2. Behalve op woensdagen van 23 naar 2. Oscar 107, de nieuwe. Oh nee, wacht even, dat is natuurlijk die Huskysat die is omgeschakeld. Ja, naar 107, die is dus volop actief nu. Goed, Oscar 11, ja, de afgelopen week uitgeschakeld geweest. Ja, Oscar 27, die is nu echt vrij definitief terug aan het komen. Er waren allerlei problemen mee. En dat is een heel gedoe geweest om hem weer onder controle te krijgen. een van de bouwers die heeft nu zelfs een compleet nieuw operating systeem moeten bouwen. Helemaal specifiek gemaakt voor de boordcomputer van Oscar 27. En dat heeft een heleboel werk gekost, maar ook het uploaden, dat was nog allemaal niet zo simpel. Maar uiteindelijk is het gelukt, het nieuwe operating systeem zit erin en het werkt. En nu moeten ze nog wat extra programmaatjes, vooral ook het gebruiksschema systeem moet er nog in. En dat zal binnenkort ook wel lukken. En dan zou het betekenen dat hij binnenkort weer helemaal operationeel kan worden. Dus hij is nu al regelmatig bruikbaar, tenminste vooral in de VS. Want ze schakelen hem daar dus even in en dan doet hij het tijdelijk en dan houdt hij weer op. Dus meestal is hij voor ons niet te horen, maar dat gaat binnenkort waarschijnlijk wel veranderen als dat automatische systeem geüpload is. En dan kunnen we dus Oscar 27 weer gebruiken, zoals vanouds. Nou, Oscar 29 regelmatig een passage, maar ja, niet continu. De XW2-satellieten A, B, C en F nu bruikbaar. Dus toch weer wat acties erbij om die operationeel te maken. Nou, RS-44 is een beetje de meest populaire nu. Die is echt vol bezet, dat is echt een enorme drukte. Want ja, die zit lekker hoog, boven 1500 kilometer als hoogste punt. Dus dat geeft leuke TX-mogelijkheden voor vooral amateurs die in gebieden zitten die Oscar 100 niet aankunnen. Cassia A en B doen het prima, Oscar 50 ook, Oscar 86, maar ja, die is buiten ons bereik. En dan Oscar 88 en 91, allemaal bruikbaar. Dan Oscar 101 nog, met zijn specifieke schema wat elke week gepubliceerd wordt. Oscar 100 volledig operationeel en Space Station ISS nog steeds met APRS op 2 meter, zoals gebruikelijk. Ja, dan is afgelopen maandag de Cygnus ruimtevrachtschip vertrokken bij het ISS. En die ging daarna dus wat experimenten uitvoeren met vuur en zo, maar ook wat satellieten uitzetten. En dat werd allemaal weer heel verwarrend. Welke satellieten en hoeveel, dat is weer allemaal heel geheimzinnig. Vreemd genoeg wordt daar heel weinig over gepubliceerd tegenwoordig. Wat er met CubeSats gebeurt, dus ook hier weer. De geruchten gingen van 2 tot 6 satellieten die gelanceerd zouden worden vanaf Cygnus. Maar tot nu toe is er nog maar 1 verschenen. En die was ook nog helemaal onverwacht ook. Dus welke satellieten er nog meer zijn en of die gelanceerd worden of al gelanceerd zijn maar nog niet gevonden, het is allemaal niet bekend. Het is allemaal heel raar en geheimzinnig. Dat zie je wel vaker gebeuren tegenwoordig, dat er satellieten mee worden gelanceerd naar het ISS en die dan later uitgezet gaan worden. Maar dan is vaak helemaal niet bekend welke dat dan zijn. En ook als ze dan gelanceerd worden vanuit de ISS is dat vaak een enorme verrassing. Niemand wist dat die satelliet daarboven was. En ook de frequenties waar die dan op gaan werken, al dan niet op amateurfrequenties, dat is vaak ook niet bekend. En dat moet je dan maar afwachten. Allemaal heel geheimzinnig. Goed, verder een Japans ruimtevrachtschip weer, HTV-9, Konotori 9, dus die moet lanceren op 20ste. mei en die komt dan op de 25ste aan. En ja, 2 dagen later dus de lancering van de Crew Dragon met 2 koppige bemanning naar het ISS. Die komt dan op de 28ste aan en de voorbereidingen daarvoor die lopen dus volop. Ja, verder een heleboel wetenschappelijke dingen en onderhoudsactiviteiten en het ISS. Ja, dan hebben we vandaag de lancering gehad van de X-37B voor vlucht OTV-6. Die had eigenlijk gisteren gelanceerd moeten worden, maar toen waren er problemen met de slecht weer. Kon het niet doorgaan, maar vanmiddag is het dus wel gelukt. Om 15:14 onze tijd is die gelanceerd. Met een Atlas 5 en de 501 configuratie. En dat is helemaal vlekkeloos verlopen. Die zit nu in zijn baan. Dat natuurlijk supergeheime baan, maar we gaan hem al opsporen. Ik heb hem al waargenomen. En de komende dagen zal het wel lukken om daar parameters van te bepalen. En dan weten we waar die zit. Nou, verder gaat hij dus al experimenten doen, meer dan ooit. Ze hebben een heleboel experimenten, ook twee van NASA. En verder zit daar ook een service module aan de achterkant aangebouwd. Zodat ze nog meer mogelijkheden hebben met experimenten. En ook zal dus ValconSat 8 vanuit die service module gelanceerd gaan worden. Een keer tijdens die vlucht. Ja, het leuke was, bij die lancering waren een paar lanceervensters gedefinieerd van 10 minuten lang. En dat was een beetje geheimzinnig, van waarom moet dat nou precies op die tijdstippen. Maar er was al eerder bedacht dat er natuurlijk een verband was met andere satellieten, namelijk die grote spionagesatellieten, die moesten namelijk foto's gaan maken van het hitteschild aan de onderkant van die X-37B, om te kijken of er beschadigingen waren aan de tegeltjes van het hitteschild. En dat hebben ze eerder ook wel eens met de Space Shuttle gedaan, maar dat doen ze dus ook standaard met de X-37B. En toen was dus de vraag, hoe is dat precies bedacht? Welke satellieten zouden dat dan zijn? Nou, ik ben eens gaan rekenen en ik ben erachter gekomen dat het USA 92 moet zijn. Want die passeert die X-37B op een afstand van minder dan 100 kilometer na een aantal omlopen na de lancering. Bijvoorbeeld morgen vroeg, tenminste als hij in de baan zit waar ik denk dat hij zit, dan morgen vroeg zou die dan passeren op een afstand van maar 71 kilometer. Maar dat is niet zeker, want ik denk dat de baan toch wat hoger is dan we aanvankelijk dachten. Maar dat moet dus allemaal nog uitgezocht worden. Maar goed, dus het is weer een hele hoop gepuzzel en gereken. En dan kun je weer leuke dingen ontdekken op die manier. Ja, verder zijn er wel andere lanceringen geweest en komen er nog. Die problemen met het uitstellen van die X-37B lancering, die moest dus naar vandaag. Als gevolg daarvan kon vandaag niet de lancering worden uitgevoerd van SpaceX met weer 60 Starlink satellieten. Die moest dus opgeschoven worden naar maandag. Maar ja, maandag zit er een tropische storm voor de kust van Florida. En dan kunnen dus die schepen van SpaceX daar niet naartoe om de eerste trap van die Falcon 9 op te vangen. Dus daarom moeten ze weer verder uitstellen. En nou wordt het dus dinsdag. Komende dinsdag moet die nu gelanceerd gaan worden. Dus de 19e. En dan gaan er dus weer 60 Starlink satellieten bij komen. Overigens zullen ze later dit jaar ook nog andere satellieten mee laten liften. Dus naast die 60 Starlinks kun je nog andere satellieten verwachten, zoals die van Planet Labs en zo. Dat is net afgesproken dat dat ook gaat gebeuren. Maar goed, die Starlink-lancering zal overigens 's morgens zijn, dinsdagochtend. En 9:10 onze tijd. En dat betekent dat hij dus overdag hier zal gaan passeren in eerste instantie. Die trein van satellieten. Dat betekent dat we dus geen visuele optische waarnemingen kunnen doen. De eerste week niet. Misschien daarna wel dat hij dan in de schemering weer zichtbaar gaan worden. Maar dan moeten we dan afwachten. Maar tegen die tijd is natuurlijk die trein al lang een heel eind uit elkaar gelopen. Dus deze keer geen mogelijkheden om het treintje van satellieten waar te nemen kort na de lancering. Dat is even jammer. Verder, nog steeds aan het wachten op de definitieve lanceerdatum voor Launcher One. De eerste lancering van die raket vanaf een Boeing 747. Die testvlucht die moet nog steeds komen. Ook de Electron lancering met weer een stel kleine satellieten is weer opgeschoven, is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren. Dus een heleboel dingen moeten we nog even afwachten op dit moment. Verder eigenlijk geen andere zaken op dit moment die van belang zijn. Later krijgen we nog al die bemande vluchten met natuurlijk de Crew Dragon, maar ook met Boeing spullen. Maar dan moet eerst nog een onbemande testvlucht worden gemaakt met die Starliner. Dus dat moeten we ook afwachten. Goed, dit zijn zo even de dingen van deze week.